wat misschien eigenaardige koppeling, maar die ga ik u straks uiteraard uitleggen. En we lezen eerst Johannes hoofdstuk 1 en daarna lezen we Psalm 2. Johannes hoofdstuk 1, als het goed is wordt het meegeprojecteerd, klopt dat? Nee? Oh. Johannes hoofdstuk 1. Daarvan lezen we de zogenaamde proloog. Dat zijn de eerste 18 versen van Johannes hoofdstuk 1. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daar staat dit. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. En er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar er was gezonden om van het licht te getuigen. En dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei. Hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Prachtig gedeelte, waar we niet vaak genoeg naar kunnen kijken, want zo rijk in dat wat God ons wil geven en wil laten zien. We lezen Psalm 2... als een soort contrast. Psalm 2. Ook in Psalm 2 vinden we God en de Zoon. En het is een soort uitroep. Het is een soort gebed, zou je kunnen zeggen. Het is een uitroep naar God. En die begint zo. Waarom woeden de heidenvolken en bedenkende volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan draait het verhaal. En kijk naar boven. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Zion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de volken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heer met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Twee prachtige gedeelten die we zo meteen zullen overdenken onder de titel God heeft de tijd. U ook? We gaan met elkaar nog een lied zingen. Fantastisch om zo met elkaar te zingen. We mogen het woord lezen en toepassen. En ik kan me zo goed herinneren dat ik dat stadion, het Heyselstadion, wat later bekend werd van het grote voetbaldrama. Billy Graham zei, lees het woord van God. The Bible says. Het woord van God zegt. Dat is precies wat Johannes zegt in het begin van zijn evangelie. Als Johannes het verhaal van Jezus gaat opschrijven. Als Johannes daar aan het einde van zijn leven, als het ware terugkijkt en door de Heilige Geest geïnspireerd, dat laatste evangelie zoals wij het kennen in onze Bijbel. We hebben net de boeken van het Nieuwe Testament gezongen. Het vierde testament. Dan kun je je afvragen waarom moet er zoveel van die beelden zijn van Jezus. En ongetwijfeld heeft ook Johannes zich dat afgevraagd. Moet ik nogmaals het verhaal van Jezus vertellen? En de geschiedenis vertelt dat de oudsten in Efeze, waar Johannes lang gewoond heeft, en waar je nog naartoe kunt, om daar iets van de restanten van het christelijk geloof te zien, dat die oudsten gezegd hebben, Johannes, jij hebt een bijzonder verhaal te vertellen. Een bemoedigend verhaal. Want de teleurstelling van alle leven liet God zich zien. Als het woord wat volheid geeft. En teleurstelling, dat kan er zijn, want soms zijn het van die kleine dingen. Ik moest weer aan denken dat mijn kleindochter van 3, die vierde kerstfeest. En ze kwam bij ons thuis en ze was op school geweest. Nog geen echte school, maar ze noemt het school, kinderopvang. En ze waren bij elkaar naar kerstfeest gegaan. En ze kwam helemaal teleurgesteld thuis. En ze zei, wat is er dan, meisje? Ja, ze zei, Jezus was er niet. Ze had zo verwacht een klein kind daar te zien. En ze zegt, ik kan hem wel tillen hoor, ik ben sterk, zegt ze. Ik kan hem wel tillen, maar Jezus was er niet. Teleurgesteld. We hebben er mogen vertellen dat het een verjaardag, zou je kunnen zeggen, is. Ze had zo Jezus verwacht. En teleurstelling, zou je kunnen zeggen, was er ook bij zoveel mensen die als ze horen van Jezus. Nou, denk maar bijvoorbeeld aan Herodes. De koning die hoort dat er een koningskind, een zoon geboren is. De wijzen, de magiërs uit het oosten komen bij hem op het paleis. En die zeggen, we hebben begrepen dat er een koningszoon geboren is. Nou, dat had ik dat al moeten weten. In Bethlehem nog wel, in een kribbe. Teleurstelling zou je kunnen zeggen. En bij die schriftuitleggers, die priesters, die leidende mensen van het volk, in Bethlehem, uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? De mensen in hun tijd waren teleurgesteld, zou je kunnen zeggen. Hoe zit het eigenlijk met u? Op zoek geweest naar God, heb gevonden? Jezus gezien? Of ben je teleurgesteld? Misschien in mensen. Want zelfs grote mannen van God kunnen teleurstellen. Heb je Jezus echt gevonden? En Johannes begint zijn evangelie met een soort inleiding. En dan vervolgens zegt hij, weet je, er zijn zoveel tekenen manieren waarop je kunt zien dat Jezus echt de Zoon van God is. En hoe dan? Nou, alleen al door de manier waarop hij gekomen is. En vervolgens door de manier waarop hij zich heeft laten zien in allerlei tekenen. En ten derde, door het getuigenis van mensen die het hebben meegemaakt. En als je dan een rechtszaak zou beginnen, dan heb je voldoende grond. Want er zijn bewijzen en er zijn getuigen die leiden tot een uitspraak. En dat is, zou je kunnen zeggen, de leesbril van Johannes. Helemaal aan het einde van zijn boek. Als hij in Johannes hoofdstuk 20, dat heeft hij niet zelf bedacht, dat is later gebeurd, hè, aan het einde van zijn boek, dan schrijft hij: ik heb dit allemaal opgeschreven, ik heb dit allemaal laten zien, opdat jullie geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat je in hem leven hebt. Dat is de moeite van bestuderen waard, nietwaar? Daarvoor kun je komen. Ik ga vanmorgen een paar elementen eruit halen. Want Johannes hoofdstuk 1 begint wel op een hele bijzondere manier. Je zou Johannes hoofdstuk 1 het kerstverhaal van Jezus kunnen noemen. Zoals Matthäus en Marcus en Lucas hun beginverhalen schrijven. En Matthäus heeft daar een duidelijke bedoeling mee. Want Matthäus, nou, we zijn een beetje boeken van het Nieuwe Testament aan het doen, hè, merk ik. Matthäus, wie waren de geadresseerden van Matthäus? De Joden. Matthäus zegt als het ware: beste Joodse mensen, kijk nou eens eventjes heel goed naar Jezus. En wat valt dan op? Dat Matthäus heel nadrukkelijk in zijn boek zegt van: het hele Oude Testament, die kennen jullie geloof ik al, hè? Het hele Oude Testament, dat laat zien dat alles wat die profeten en die psalmen en Mozes, wat ze voorzegd hebben, dat het allemaal op Jezus van toepassing is. En wat staat er dus in Matthäus? Zoals geschreven is. Zoals de profeet zegt. Zoals in Jesaja staat. Heel nauwkeurig. Heel doelgericht. En Matthäus, die wijst terug naar Jezus. En naar het Oude Testament. En dan heb je vervolgens ook Marcus. En Marcus heeft een heel ander soort stijl. Marcus heeft een stijl waarin je zou kunnen zeggen van dat hij bezig is om te vertellen wat het idee is over de dienaar. Degene die klaar staat. Meteen staat er. Terstond. Jezus is de gehoorzame. Matthäus en Marcus. Zo'n groot verschil. Het lijkt alsof het over twee personen gaat. En Lucas. Lucas is de dokter. Lucas laat ons iets zien van Jezus handelen met mensen. Lucas als dokter die gaat daadwerkelijk terug naar de vraag van hoe zit dat ook alweer met die mensen. En Lucas die laat zien waar de geweldige zicht van Jezus op wat mensen nodig hebben toe leidt. Lucas laat Jezus zien en al zijn liefdevolle zorg. Lucas laat zien wat er gebeurt als er sprake is van daadwerkelijke zorg voor mensen. En dan Johannes. Waar Johannes geen staat van wie stam je af? Van Abraham of van Adam? Bij Johannes vind je in het begin. In het begin was het woord. Heel vroeg. Hij begint bijna zoals Genesis begint. In het begin schiep God. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Het woord logos wordt hier gebruikt. Dat kennen jullie waarschijnlijk van operatie mobilisatie of van andere. Het woord woord. Logos. Uitspraak. Woord. Het was voor de Griekse sprekenden een heel bekend woord. Het werd door Griekse filosofen gebruikt om ideeën duidelijk te maken. En het wordt door Johannes gebruikt om toe te passen op Jezus. Hij was het woord. Maar Johannes zegt het niet. Johannes die zegt van het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Hé, dat is raar, hè? Het woord was bij God en het woord was God. 2, 1, 1, 2. En dit was in het begin, van het begin af aan, bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Met andere woorden, het woord is de schepper. Door het woord is geworden. God sprak en het was. Zon en maan, sterren en licht, hemel en aarde, dieren op het veld, bloemen en mensen. En God zag dat het goed was. Zeer goed. Preek van een half uur is te weinig om heel veel meer over te zeggen. Er zijn een aantal van die momenten in de Bijbel aan te wijzen, waarop we als het ware een soort glimp krijgen, een beetje een beeld van achter de schermen. Genesis 1 is er één van. In Spreuken bijvoorbeeld staat een prachtig gedeelte over de lieveling van God. Moet hem eens lezen vanmiddag. Voor als u niet van de kou houdt, en anders doet u dat vanavond. Spreuken 8, vers 22. Er wordt gesproken over de wijsheid. Over de wijsheid die de lieveling van God was en die erbij was toen God schiep. Toen God zijn woord sprak en de aarde werd. Er was zomaar. En als Job het heel zwaar heeft. En ik zou bijna zeggen belaagd wordt door zijn vrienden. Die het allemaal wel menen te weten. Dan komt zo aan het einde van het boek Job. Komt God. En Job uit zijn klacht naar God. Hij zegt tegen God, waar heb ik dit nou allemaal aan verdiend? Hoe kan dit nou toch? Ik was zo gelovig en toch. En dan gaat God niet in op zijn klacht, maar hij zegt, ik ben bij je. Als jij je realiseert dat je maar een breekbaar mens bent. Want waar was je toen ik de hemel en de aarde schiep? Die grote dieren daarin. En toen ik de donder plaatste, de hemel. En Job erkent zijn geringheid naar God. Het is bijna zoals Pascal, een bekende schrijver, al heel veel eeuwen geleden ooit zei. De grootheid van de mens ligt daarin dat hij beseft dat hij ellendig is. De grootheid van de mens ligt daarin dat hij beseft dat hij ellendig is. En God hem kan oprijzen, opheffen, een kind van God maken. En dan zijn we terug bij Johannes. Want Johannes die zegt van, weet je, het licht, dat woord dat schijnt in de duisternis van ons leven, van deze wereld, het woord dat schijnt in de duisternis om de duisternis te van licht te voorzien, de duisternis te verdrijven. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. En toen kwam Johannes, en Johannes kwam om te getuigen van het licht. Ze hebben het niet gegrepen. En dit is echt het echte licht dat in de wereld komt en elk mens verlicht. Het waarachtige licht. De schepper, hij die was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Wie is het? Johannes heeft het nog steeds niet gezegd. Nog steeds houdt Johannes geheim dat het Jezus is. En hij zegt eerst van het woord dat komt, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Daarom heb ik de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling gelezen. De NBV vertaald als het woord is mens geworden. Nee, dat mag vertaald worden zo. Maar het gaat dieper. Want hier staat dat de schepper vlees geworden is zoals zijn schepselen. Als God in Genesis hoofdstuk 1 de aarde gemaakt heeft, dan boetseert hij Adam uit de aarde, uit de rode grond, tot vlees. En hij blaast zijn geest daarin. En nu wordt de schepper wordt vlees. Beetje een rare uitdrukking, hè? Maar een hele Bijbelse uitdrukking. Want de schepper wordt vlees. Vlees geworden. Geïncarneerd. Staat er letterlijk. In ieder geval in theologische termen. Het woord carna. Hé, dat kennen we. Carnaval. Het heeft er letterlijk mee te maken. Want als Jezus vlees geworden is, leerde de katholieke kerk, dan laten we in de lijdenstijd ons vlees staan om ons te vereenzelvigen met Jezus. Goed, carnaval kennen we nog wel, de vastentijd wordt bijna niet meer gedaan. Maar het laat wel iets zien van de bedoeling van Jezus' komst en Jezus sterven aan het kruis. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Een andere vertaling spreekt over. Het heeft onder ons getabernakeld. Hoi, kom je weer bij ons zitten? Het heeft onder ons getabernakeld. Het is als het ware onder ons komen wonen. Jezus heeft onder ons gewoond, geleefd. Jezus heeft onder ons zich bewogen. Hij is aan ons
gelijk geworden. Hij is degene die zich met ons mensen heeft vereenzelvigd.
Wat een groot verschil, hè? Ik las een boek van Ravi Zacharias. Iemand was iets van hem gelezen? Nee? Er zijn 3 boeken in het Nederlands verschenen. Dus een zeer volgenswaardige evangelist van de Kama. Die spreekt, zoals Billy Graham deed, met presidenten en op universiteiten. Met als doel making believers think and thinkers believe. Zodat gelovigen gaan denken en denkers gaan geloven. Dat is zijn doelstelling. Hij komt, zoals zijn naam al zegt, uit een Indiaas geslacht. Ravi Zacharias. En hij zegt het grote verschil in een van zijn boeken tussen de verschillende godsdiensten is dat hij, en hij komt uit een oorspronkelijk Brahmaans geslacht, hindoe. Hij zegt, wij moeten ons uiterste best doen om onze goden te plezieren met onze offers. En als ik kijk, zegt hij, naar de moslims, dan moeten ze hun uiterste best doen door gehoorzaam te zijn aan Allah en alle wetten te volgen om mogelijk bij Allah te kunnen komen. En als ik kijk, zegt hij, naar de boeddhisten, dan moeten ze zich zoveel mogelijk proberen te ontledigen om ooit een keer verlicht te worden als Boeddha. Met andere woorden, schrijft hij in een van zijn boeken, als ik diep in de put zit, dan zegt de hindoe, je moet nog meer offeren. Dan zegt de moslim, je moet nog beter gehoorzaam zijn. Dan zegt de boeddhist, je moet nog beter jezelf loslaten. En Jezus zegt, ik kom bij je in de put. Want hij is vlees geworden zoals wij. Hij heeft geleden zoals wij. Hij is geworden zoals wij. Zodat wij mensen konden worden zoals hij. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Daar worden we zo blij van, hè? Want dan, dit betekent, als je dit begrijpt, dat wat je situatie ook is, ook al denk je zoals die psalmist in psalm 2, waarom woeden de volkeren nou eigenlijk? Ook al word je bang van alles wat er gebeurt, zoals gisteravond die hartverscheurende beelden uit Ghouta in Syrië, waarin die kinderen, wie helpt ons, waarom woeden de volkeren? Waarom is het dat Rusland niet wil en China niet wil en Amerika niet wil? En waarom zeggen ze dat ze Gods banden willen verscheuren? Zo staat het in Psalm 2. En dan zien we daar die prachtige dialoog tussen God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Ach, mijn tijd is niet lang genoeg om het allemaal precies uit te werken. Maar u gaat wel met me mee, hè? Waarin God de Vader zegt, ik heb mijn Zoon aangewezen. Ik heb hem verwekt. Hij is gekomen. Hij is het op wie je moet letten. En waarop de Zoon zegt, ik accepteer dat. Ik ben de Zoon. En ik ben één geworden met de mens. Je zou kunnen zeggen, je wordt op 3 manieren mens. De één is door schepping, Adam, creatie. De ander is door voortplanting, procreatie. Geldt voor ons allemaal. Wij zijn door voortplanting op deze wereld terechtgekomen. En incarnatie,
vlees geworden woord van God. En Jezus zegt, hier ben ik. En het is de Heilige Geest in Psalm 2 die zegt, kus de Zoon. Let op de Zoon. Hij is het die Gods woord brengt. Welzalig allen die hun toevlucht op hem stellen. Psalm 2. En weet u, we lezen Handelingen hoofdstuk 4. En in Handelingen hoofdstuk 4 vinden we een gemeente in grote nood. Handelingen hoofdstuk 4. En in Handelingen hoofdstuk 4, daar zijn net de twee belangrijke mensen in de gemeente zijn gevangen genomen. Petrus en Johannes. En Petrus en Johannes die getuigen van Jezus voor het Sanhedrin, de Hoge Raad. En ze worden enorm onder druk gezet. Enorm onder druk gezet. Een beetje zoals christenen vandaag in Centraal-Azië. Ik ben lang betrokken geweest bij zendingswerk in Centraal-Azië. In Oezbekistan en Turkmenistan en Azerbeidzjan en nou ja, al dat soort voor ons absurdistan landen. Het is onvoorstelbaar wat daar, zo anders dan wat wij gewend zijn in onze wereld. Christenen worden bedreigd en gedreigd. Maar in Turkije is het natuurlijk hetzelfde. Hè? Daar waar een eeuw geleden 20% van de bevolking christelijk was, veel Armenen, is door de genocides het nog maar 1%. Er wordt gedreigd. Enorm. En hoofdstuk 4 vers 21 staat, maar ze dreigden hen nog meer. Maar omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten ze hen gaan te willen van het volk. Want ze verheerlijkten alle God over wat er gebeurd was. Het ging over die genezing van die man, die ouder was dan 40. Dat is een oude man voor die tijd. En dan gaat in vers 23 gaat het verder. En nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en ze berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. Door het woord van God, hè? U bent het. U hebt het allemaal gemaakt. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt, en wat komt er dan? Een citaat uit Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de koningen wat de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen zich samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want, en zo gaat het gebed verder, in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nou dan, heren, sla acht op hun bedreigingen. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. Er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. U hoort dat gebed, hè, van deze gemeente. Onder zware druk. En ze verwijzen naar Psalm 2. Het is wat er gebeurt. Gods hand is erin. Gods raadsbesluit staat vast. Het is omdat Jezus gekomen is. Het is tegen hem. Maar wij geloven in u, Heer. En toen zij gebeden hadden, toen werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ik heb genoeg gezegd voor vandaag. Johannes eindigt zijn boek, zijn evangelie, met de woorden: ik heb het geschreven dat jullie geloven dat Jezus de Zoon van God is. Amen. Niet waar? En als je in nood bent, Psalm 2 zegt, waarom woeden de heidenvolken? Is omdat God zijn plan heeft bepaald. Amen. Amen. En als je zelf
zucht en in verdriet bent, weet dat God je nooit uit zijn hand laat vallen. Amen. Want Jezus is gekomen in de put en heeft gezegd, ik ben zoals jij. Ik snap wie je bent en wat je meemaakt. Amen. En Jezus haalt je eruit. En als we overlijden, dan veranderen we alleen maar van adres. Zei Billy Graham. Amen.